gespeeld. En anderzijds stond hij met een innig woedend engagement midden in deze wereld die dwars door hem heen ging. Hij alles drong tot hem door. Hij zag alles. Hij beleefde alles diep. Hij leed eraan. Hij maakte zich woedend. En dan moest hij daartussen steeds weer bemiddelen. Hij zei me een keer, ja, die dominee, zegt hij, die staan altijd Christus te verkondigen. Mooi hoor, zei hij, maar het gaat erom in naam van Christus iets te verkondigen in deze wereld. Iets te zeggen dat richting geeft, dat bemoedigt, wat de mensen weer op de been helpt, dat ze er weer tegenaan gaan, dat ze het er niet bij laten zitten. Dus het was een absoluut onreligieuze man eigenlijk. Hè. Ik zeg niet dat hij niet heel diepe gevoelens had. Dus ik zeg geen koude man, maar onreligieus in de zin van, voor hem was kerk en christen zijn niet een kwestie van samenkomen in de sfeer van heiligheid. En aanbidding van iets dat je dat in de verte, waar je bang voor bent of zoiets. Maar het was luisteren naar het bevrijdende verhaal en goed verstaan hoe die mensen toen dat hadden meegemaakt en wedervaren. En dan proberen nu daar in diezelfde richting te gaan, wegen te zoeken om net zulke stukken bevrijding te voltrekken uit de slavernij nu. Maar dan moest je er ook weet van hebben dat er nu slavernij is en dat er nog ontzettend veel Egypte is. Nou, dat wist hij. Dus het was nooit zo dat zijn Bijbeluitleg alleen maar uitleg van die woorden was. Want hij vond ook eigenlijk dat het helemaal niet kon. Want als je het nu verstaan moet, moet je het ook in de context van nu verstaan. Want een mens kan niet alleen niet met zijn hoofd verstaan. Hij moet het, als het tot hem door wil dringen, moet het betekenis hebben in zijn wereld. En dat was bij hem steeds zo. Dus dat is dat praktische. Toch moet je er ook bij zeggen, omdat er een misverstand voor de hand ligt, dat het ook een heel groot vakman was. Dus hij was werkelijk een heel groot kenner van het Nieuwe Testament en van het Koine Grieks. En ook een heel precies kenner daarvan. Maar altijd met die merkwaardige, voor Kroonsoe typerende, wat ik nu maar even noem, contextualiteit. Dus hij begreep het nooit alleen formeel, hoe zit het grammaticaal in elkaar, ook dat wist hij precies, daar dacht hij geweldig over na. Maar hij was pas tevreden als hij het in de wereld van toen kon plaatsen en tegelijkertijd een parallel kon trekken nu, zodat je het niet alleen begreep met je hoofd, maar met je hele existentie. Zo, hè, en dat het in die zin ook een betekenis voor de praxis had. Maar dat was bij hem niet iets dat erbij kwam. Dat hoorde tot het verstaan zelf. Hè, want dat heb je ook wel eens bij dominees. Ze verklaren eerst de tekst en dan gaan ze een toepassing geven. Meestal zijn die toepassingen ook falikant, want die zijn bedacht. Hij klopte zo lang bij de tekst aan tot hij ook zijn huidige toepassing prijsgaf. Dat was niet iets wat erbij kwam. Dat was ook het spannende van zijn preken. Want hij was er nooit uitgekomen. Er moest nog ontzettend veel toch weer op die kansel gebeuren. En dan maakte dat niet uit of die, laat ik zeggen, formeel gesproken met zijn preek nou zo goed klaar was gekomen of niet. Want het gebeuren van die prediking zelf bracht weer zoveel in beweging, dat ook al was de preek zo mooi af thuis, kwam hij er toch weer anders uit. En dan, dus dat heeft mij ook altijd zo geboeid, dat er dan op de kansel zelf nog wat gebeurde. Dat hij daar ook nog zocht. Hij zocht naar woorden, hij zocht naar uitdrukkingen. En ineens merkte je, zag hij iets en dan had hij het. En dan gebeurde er meer dan hij zelf verwacht had. Hè? Dus hij was ook altijd zijn eigen hoorder.
U hoorde Bertus Schegert zeggen dat voor Kroon in de omgang met de schrift verstaan en toepassen niet te scheiden zijn. Dat blijkt ook uit het preekfragment dat wij u willen laten horen uit een radiokerkdienst van eind 1979. En dat was in een serie over de openbaring van de profeet Johannes. In diezelfde tijd waren de Kamerdebatten aan de gang over het plaatsingsbesluit van nieuwe kernwapens. En 10 CDA's waren het daar aanvankelijk tegen, maar gingen later akkoord met de productie van die nieuwe wapens door de NAVO. U hoort Dominic Roon.